Welkom bij de Maakbare Mens podcast. Deze podcastreeks gaat over het parcours voor de zwangerschap. Vaak onbekend, maar wel heel intensief. We praten met getuigen.
Dus op dat moment voelde eigenlijk werken met een anonieme donor eigenlijk ja, best eigenlijk zo de standaard situatie en comfortabel aan voor mij.
En professionals.
Enfin, er lijkt geen enkel verschil te zijn met andere gezinnen wat betreft algemeen psychisch welzijn, voorkomen van psychologische problemen, ouder-kindrelatie, allerlei vormen van psychosociale ontwikkeling. Allemaal oké. Okay.
Ik ben Isabel Wuitens en dit is een podcast van de Maakbare Mens en de Verdwaalde Ooievaar. Veel luisterplezier. Dit is deel 2. Hier gaan we dieper in op de anonimiteit van donoren. Welke ervaringen en bedenkingen hebben onze getuigen? Wat zegt de wet? En wat brengt de toekomst? We horen 4 getuigen die ervaring hebben met donatie, zowel anonieme, identificeerbare als gekende donatie. Daarnaast horen we een donorkind en 2 experts aan het woord.
Ik noem mijzelf wel een donorkind, maar ik heb daar nooit lastig mee gehad.
Ja.
Voor mij is dat ook zo een beetje de invulling die je daar zelf aan geeft. Ik zie dat niet als minderwaardig als een gewoon kind. Ik ben een kind zonder biologische vader. Ik ben een donorkind. Maar ja, dat is hetzelfde voor mij.
Ja. Ik ben bij...
Fred.
Ik ben...
29 jaar.
Mijn beroep is...
Activist en theatermaker.
Wij laten Fred aan het woord. Hij is een donorkind van een anonieme donor en ervaart dit helemaal niet als een probleem. Er zijn er ook anderen, deze komen al regelmatig aan bod in de media. Maar door Fred aan het woord te laten, willen we tonen dat niet alle donorkinderen anonieme donatie als negatief ervaren.
Ik denk dat het vooral in het begin zeer confronterend was. Misschien was dat ook de naïviteit van de patiënt, want op het moment dat je hier een behandeling ondergaat, ineens ga je wel anders denken. Minder gelijk hoe we in het labo normaal denken. Omdat je gewoon op hoop leeft.
Ik ben bij
Neelke.
Ik ben
41 jaar oud.
En ik ben
klinisch embryoloog. Ik ben hoofd van het labo medisch begeleide voortplanting van het Brusselse IVF in Jette.
Ik heb er eigenlijk voor gekozen om alleenstaande mama te worden. En dan is er natuurlijk niet veel andere mogelijkheden dan beroep doen op een spermadonor.
Ik ben bij...
Liesbeth.
Ik ben...
43 jaar.
Mijn beroep is...
coördinator van de Maakbare Mens.
Ja, ik ga hem ook geen... ideaal beeld in zijn hoofd gaan steken van en die ziet er zo uit en dat is zo iemand. Ja, kan ik gewoon eerlijk zeggen van ja, ik weet dat ook niet. Allee.
Ik ben bij...
Lin.
Ik ben...
29.
Mijn beroep is...
kapster.
Af en toe zal u ook mij aan het woord horen, want ik ben intussen bevallen van een mooie dochter, Gloria. En die is er ook gekomen met donorzaad. De professionals van dienst zijn professor bioethiek Guido Pennings, die al meer dan 20 jaar onderzoek doet naar de ethische aspecten die gemoeid zijn met het donorverhaal. Hij zetelt ook in een raadgevend comité dat recent een briefadvies heeft geformuleerd naar minister Van den Broeke over het al dan niet afschaffen van de anonimiteit van donoren. En we horen opnieuw Diane de Neuboer, hoofdfertiliteit van het UZA. Vandaag de dag is anonimiteit van de donoren nog de default position. We gaan uit van het scenario van anonimiteit. Liesbeth zal hier vertellen waarom zij daar wel oké mee was.
Ik ben eigenlijk gewoon naar het fertiliteitscentrum gegaan. En daar is men eigenlijk uitgegaan van een anonieme donor. En ik moet zeggen dat ik op dat moment... Ja, ik wist wel ergens van... Er zijn ook mensen die... Ja, via zo'n website een donor kiezen en dat dan dat sperma uit het buitenland wordt ingevoerd en zo. En je zou het kunnen vragen aan iemand uit je vriendenkring of zo. Maar dat was eigenlijk iets dat ik liever niet wou doen. Dus op dat moment voelde eigenlijk werken met een anonieme donor eigenlijk ja, best eigenlijk zo de standaard situatie en comfortabel aan voor mij. Ik wilde ook eigenlijk niet per se dat er nog iemand anders zou betrokken zijn bij dat kind of zo.
En anoniem betekent in jullie geval volledig anoniem dat het...
Ja, volledig anoniem. Dus wij weten eigenlijk ja, niks.
Ja. Ja, als er bij jullie vrouwen komen die op zoek zijn naar een donor, zijn er dan echt die zeggen van we willen absoluut een anonieme donor?
Ja, toch wel, best wel veel ja, hoor. Ja, we veel. Hebben af en toe Nederlandse stellen die speciaal daarvoor naar hier komen, want in Nederland kan dat niet meer. Hè. Ja, ja.
Ja, ja. Maar in België ook dus?
Ook. Ja, ik denk een aantal mensen gaan die weg uit omdat ze weten dat er niet veel andere opties zijn in België. Buiten echt een gekende donor, maar dat is dan iemand uit je omgeving. Maar de meesten vinden dat op zich wel oké om dat zo te doen. Ja.
En dat is dan vooral omdat ze geen inmenging wilden van de donor later in het, als het kindje geboren is? Ja.
Ik denk voor sommige heteroparen kan het soms wat bedreigend overkomen als daar een gekende donor zou zijn. Hè. Kan, hè, want ik denk dat niet altijd het geval is. En voor lesbische paren is dat eigenlijk ook zo. Zij zien soms ook dat een derde partij in... De niet-wensmoeder of de mee-wensmoeder, dat die zich misschien wat aan de kant gezet of gedrumd voelt, wat denk ik niet noodzakelijk moet zijn, maar er gaan heel veel emoties mee gepaard hè, met zo'n verhalen. Ja.
Ja. We hadden de keuze tussen gesloten, half gesloten en open. Mm-hmm. En bij half gesloten, dan was het eigenlijk dus dat wij het nooit niet kunnen weten, maar dat Ferren het wel kan.
Nee.
Maar dat vond ik ook zomaar iets raar, eigenlijk. Ja, maar dat is persoonlijk, hè. Dat is bij iedereen anders. Ik ga niet zeggen dat dat raar is. Ik ga ook niet zeggen dat dat goed of fout is. Dat moet iedereen voor zich een beetje uitmaken. Maar wij hadden het daar zo niet mee.
Je had ook niet de behoefte om er meer over te
weten? Nee. We hebben gekozen voor een volledige gesloten donor. Dus wij weten niet wie dat is. Verre kan dat ook niet te weten komen. Wij weten enkel dat hij van Denemarken is. En dat is eigenlijk alles. Omdat we, daar hadden wij zo niet de behoefte voor. Omdat we het zelf al ambetant vinden dat je dan, je hebt al de kliniek nodig, je hebt dan die een donor nodig. Dan willen we daar ook nog zo niet bij weten wie dat is zo. We willen dat dat zo klein mogelijk blijft, dat dat bij ons blijft. Dan dat je weet van, dat is die mens. Daar hadden we het zo niet mee.
En je vindt ook niet dat jij dat moet weten. Want anders, als het een open donor is, dan mogen ze op 18 jaar...
Dat wel.
Mag jij gaan op zoek gaan naar zijn donor?
Ik denk dan ook... Je kent die mens eigenlijk niet, hè. Die is er ook... Die is er niet, hè. Dus dan denk ik van, is dat fout dan? Dat hij dat niet gaat weten? Goh, ik weet dat niet. Misschien wel, misschien niet. We hebben daar zo niet echt... bij stilgestaan. Ja, we zullen wel zien, hè. Dat weten we niet, hè. Maar, ik weet niet, ik ben zo meer van mening... Stel nu dat ik het alleen zou doen, dan zou ik dat ik Tiffany niet heb en dat ik er bewust voor kies om mama te worden, denk ik dat ik het misschien wel zou doen, omdat je dan sowieso toch al alleen bent. Maar nu, met dat wij met twee zijn, vind ik dat niet nodig dat geweten is.
Dat er nog een derde partij is.
Ja. Mm-hmm. Ja, dat is voor iedereen anders, hè.
Ja, en stel dat hij vragen begint te stellen, en wie is het dan? En...
Dan ga ik daar eerlijk dat ik maar zijn kan over antwoorden. Maar ik ga hem ook geen ideaal beeld in zijn hoofd gaan steken van en die ziet er zo uit en dat is zo iemand. Ga ik gewoon eerlijk zeggen van ik weet dat ook niet. Allee.
Lisbeth en Lien die kozen voor een anonieme donor. Neelke en haar man kozen voor een gekende donor. Ze kregen een eicel van de zus van Neelke. En heb je angsten gehad tijdens dat je zwanger werd over wat gaat dat met mij, of wat gaat dat geven?
Ja, toch wel. Toch wel niet, in het begin niet. In het begin is het gewoon... je wilt zwanger zijn. Ja. Dan wil je gewoon een goede NIP-test hebben en zien dat die 12 weken echt wel goed is. Maar naar het einde toe, hoe dichter dat bevallingsdatum kwam, hoe meer schrik dat ik had echt. Of dat ik haar ging kunnen accepteren als mijn kind. En En ja, hoe zou ze eruit zien? En ja, hoe gaat de relatie met Marilou zijn? Ja, dan komen ineens andere vragen boven.
En met haar tante dan?
En ja, hoe het ook zou zijn met de tante. Ja.
Heb je daar zo ja, ik had zorgen daarin, over
gehad? Ik weet niet of ik er echt zorgen over gehad heb, maar ik heb wel spannend uitgekeken dat eerste moment dat ze elkaar gingen zien. Ja. Ja, want dat was dan ook... Wij zijn dan nog twee... ergens midden juli zijn we dan definitief terug naar België komen wonen. Dus dan was dat Linnetje een maand en een half. Dus dat was dan de eerste keer dat ze haar in het echt ging zien. Dus dat was wel spannend, maar ze was dan, ja, ik weet niet, zoals je jetlagged, zoals ik weet niet waar het aan het wenen. En Lien had daar vast en zat zoiets van, goh, nu weet ik toch wel echt waarom dat ik geen kinderen meer wil. Maar nee, die relatie is eigenlijk goed. Ze is ook meter. Ja. Maar ja, het is niet dat ze constant aan de deur staat.
Ja.
Het kan ook niet, ja, ze woont te ver om constant aan de deur te staan.
Ja, want dat is een reden waarom dat sommigen dan zo niet voor gekende donatie kiezen. Omdat ze niet iemand wil dat over de schouder heel de tijd meekijkt.
Ja.
Dat heb je eigenlijk geen...
Voorlopig alles oké. Okay. We zullen zien als ze groter wordt en stouter wordt en we veel strenger moeten zijn. Dat ze dan misschien denkt... Oh. Maar nee, voorlopig. Nee, niet die indruk.
Okay. Ja. Ik zou het je niet kunnen voorstellen om met een anonieme donor te werken. Stel nu dat het niet was gelukt op deze manier. Of dat je zus had of alle drie van je zussen hadden gezegd van
nee, niet. Ja. Ja, ja. Het is moeilijk om het je in te beelden als je niet in de situatie zit. Hè.
Nee.
Maar ik denk... Want dat is ook iets waar we het onlangs over gehad hebben. Hadden mijn nestelen wel goed geweest en zijn zaad, hij heeft geen broers of zussen...
Ja.
Dus dan hadden we daar wel voor een donor moeten kiezen. En we waren daarover bezig. En het was toevallig ook met mijn schoonbroer. En hij zei, ja, dan zouden we toch van mij zaad genomen hebben. En dan hadden we zoiets van, nee, dat zouden we dan niet gedaan hebben.
Ja,
dan zouden we wel anoniem gedaan hebben.
Ja, oké.
Dus ik denk dat echt afhangt van, echt van de situatie waarin dat je zit. Hè.
Mm-hmm. Ja.
Dus had ik geen zussen gehad, hadden wij denk ik ons nooit de vraag gesteld... om gekende donatie te doen.
Horen hier Guido Pennings over de huidige wetgeving.
De huidige wet zegt dat in principe donatie anoniem is. Met één uitzondering, namelijk gekende donatie. En gekende donatie betekent ook letterlijk dit, dat de donor en de ontvanger elkaar kennen op het ogenblik van de donatie. Dus dat is de uitzondering die toelaat dat die praktijk voor eiceldonatie blijft bestaan.
Ja.
Terwijl voor spermadonatie bestaat dat nauwelijks. Er zijn bijna geen gekende donoren, behalve meestal homoseksuele mannen die bevriend zijn met een lesbisch paar en die dus als donor willen optreden.
Ja.
Maar dat is relatief zeldzaam.
Ja. En dat is de wetgeving. Wordt dat in de praktijk ook zo op de letter nageleefd?
Niet helemaal, niet door iedereen op dezelfde manier. Het grote discussiepunt op dit moment is dat de derde categorie, die we normaal gezien in het buitenland zien, namelijk wat we identificeerbare donoren noemen,
ja,
dat die niet in de Belgische wetgeving wordt opgenomen.
Mm-hmm.
En dus dat zijn de donoren die anoniem zijn op het moment van de donatie en dat meestal ook blijven tot de leeftijd van 16 of 18, indien het donorkind vraagt om informatie te krijgen.
Ja.
Dat is eigenlijk wat men in Nederland heeft, wat men nu ook in Frankrijk heeft. Dus die categorie zit niet in de Belgische wet en is dus in principe niet toegelaten.
Terwijl ik Neelke bezocht in haar kantoor in het UZ Brussel voor ons interview, vroeg ik haar ook naar de vraag naar identificeerbare donoren in het UZ Brussel.
Er is eigenlijk een recentelijkere, grotere switch naar de ID-release donoren.
Nee,
dat is de laatste 2-3 jaar.
Nee.
Wacht even, kijk, ja, laten we zeggen dat de anonieme zeker... 5 jaar geleden zeker 85% van het aandeel was. En dat is nu wel aan het dalen. Ja. Je merkt dat gewoon dat de mensen nu meer...
Zich daar bewust van zijn.
En ik denk dat dat misschien ook de algemene trend en de algemene mentaliteit is die zo'n beetje aan het veranderen is. Niet alleen bij de mensen die gebruik maken van donormateriaal, maar gewoon ook bij de donoren zelf.
Ja.
Gaat die trend misschien sneller in bepaalde landen dan in andere landen? Ja, dat kan.
Ja, zou misschien ook wel met de wetgeving meegaan.
Ja, en ja, ik denk dat dat ook geen abnormale trend is.
Nee. Met een anonieme donor weet je eigenlijk niets over die donor. Sommige donorkinderen hebben het daar zeer lastig mee. Anderen liggen daar niet wakker van. Maar bij u is het anoniem?
Ja, bij mij is het helemaal anoniem.
En begrijpt u waarom dat ze daarvoor gekozen hebben?
Ik ben daar zelf eigenlijk wel echt blij mee.
Ja.
En ik heb nooit die... Nooit eigenlijk de nood gehad om die te kennen. Of om te weten wie dat is.
Ja.
Ik zei het, voor mij is dat echt zo'n soort transactie of zo geweest. Mm-hmm. Gewoon die mij en mijn ouders heel veel geluk heeft gebracht. Ik ben die persoon dankbaar, maar ik hoef die helemaal niet in mijn leven.
Niet te kennen.
Daar stopt het echt voor mij.
Ja. En waarom denk je dat is, dat je daar geen interesse in hebt?
Omdat ik...
Want dat is een deel van je, hè? Dat is de helft van je DNA, zou je kunnen zeggen.
Maar voor mij is de helft van mijn DNA, maakt dat ook niet zoveel uit. Dat is maar mijn DNA.
Ja, of weten, hè, zo weten van, heb je een bril nu bijvoorbeeld, hè, dat je dan niet zo de goede ogen van je mama hebt, dan kun je denken van, ja, heb je dat dan van hem? Of dat je zo dingen hebt.
Ja, maar ik heb nu minder goede ogen, oké, en dat komt misschien van hem, ja.
Allee,
wat ben ik daarmee als dat dan zo zwart op wit? Ja, oké, het is door hem, hoera. Allee, ja, ik heb daar nooit de roep gevoeld om te weten waar dat mijn DNA van komt. Allee...
Ja.
Ik vind persoonlijk dat een mens zoveel meer is dan gewoon zijn DNA. Ik geloof ook zelf veel meer in mijn opvoeding dan in dat pure DNA.
Ja, je ziet meer in je persoonlijkheid en in je karakter door je opvoeding dan genetica.
Veel meer, ja. Ik zie soms enorm veel persoonlijkheidskenmerken van mij juist terug in de niet-biologische moeder.
Het karakter meer daar, alleen ook daardoor de gevormd.
Ja, zeker.
Ook door haar.
Zelfs pakt dat er iets zo fout gelopen. Ik weet dat het niet zo is, omdat wij hier een witness systeem hebben en alles is heel hard gecontroleerd. Maar pakt dat er nu toch dat een foute eicel was of een foute zaadcel?
Je bedoelt hier in het UZ
Brussel? Hier in het UZ is ons dochter gemaakt. Hè? Want dan denk ik, ja, zelfs mocht daar een mix-up geweest zijn. Mijn dochter is mijn dochter.
Ja.
Allee, dus in dat geval zou ze dan een deel anoniem zijn. Hè?
Ja.
Dus... Ja, ik weet niet. Ik zie haar gewoon graag. En ongeacht wat dat daar origine zou zijn. Dus zelfs mocht het anoniem zijn, mocht het zelfs ook zaaddonatie zijn.
Ja. En dan zijn jullie gaan nadenken over... Hè, want dan hebben jullie samen beslist van we gaan voor een donor gaan.
Ja.
En ze hadden beginnen nadenken van wie zou dat hier kunnen zijn? Of op welke manier kunnen we dat hier doen?
Ja, ik weet dat eigenlijk al dus niet meer heel goed in detail hoe het gegaan is. Want we zijn daar wel heel snel aan uit geraakt.
Je had dat misschien al een beetje in je hoofd dan? Of?
Ja. We hebben heel snel beslist dat we wel een genetische link wilden hebben.
Oké.
Ook... Ja, naar de dochter toe, voor mezelf toch eigenlijk ook. En ook voor mijn ouders dan, omdat dat dan ook wel genetisch hun echt kleinkind is.
Ja.
En ja, ik heb het geluk dat ik drie zussen heb.
Ja.
Ook voor mijn man, dat was voor hem ook. Hij zei ook direct van ja, dat hij wil ook echt de genetische link hebben.
Ja.
En hij zei ook, ja, ik wil wel dat dat dan een eicel is die zogezegd genetisch op mij lijkt. En dan lijkt de jongste zus wel... Het meest erop mij.
Ja, dat is wel iets, denk ik, dat als man dat je dan nog iets hebt van... Ik heb graag dat het kindje op mijn vrouw lijkt.
Ja, maar ze lijkt niet op mij, zeg. Nee.
En heb je andere dingen, andere opties ook overwogen? Jullie hebben nu echt voor gekende donatie gekozen? Of?
De eiceldonaties... Ja, ofwel heb je echt een gekende.
Mm-hmm.
Ofwel is het anoniem, hè.
Ja.
Dus ja, nee. Ja. Nee, voor ons anoniem was... Ja, ik weet het niet. Zelfs al werken wij Allee, werk ik hier? Ja, ik weet niet. Wij wouden wel gewoon weten van waar die IJssel kwam.
Ja. Ja, ja, ja.
En gewoon ook weten wat het leven van die persoon mm-hmm. was.
Ja.
En ja, zwart, ik ken mijn zus, ik weet hoe ze geleefd heeft. Niet alles natuurlijk, hè, maar ik weet dat ze een gezond leven gehad heeft en een goed leven gehad heeft. En dat is ook belangrijk.
Heeft,
hè? Heeft, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nee, dus dat was voor ons wel belangrijk, ja.
Zet je benieuwd naar de donor zelf?
Nu meer dan vroeger eigenlijk. Voordat dat kind er is, ben je eigenlijk vooral bezig met het feit dat je, ja, dat je een kind wilt. En je neemt dan de heel bewuste beslissing van ik ga alleen voor een kind gaan. En dan ja, ben je natuurlijk heel erg bezig met die zwangerschap, met dat kindje dat er gaat komen. Het is eigenlijk pas door de geboorte en door dan het opgroeien... Dat je soms wel begint na te denken, vind ik, van wat voor iemand zou dat geweest zijn. Of soms vraag je u wel een keer af van ja, hè, zou dat of dat iets zijn dat hij van de donor heeft. Die donor is wel relevanter geworden na de geboorte of doordat dat kind er dan is.
Ja.
En doordat je dan misschien ook meer het perspectief van dat kind inneemt.
Ja.
In plaats van uw eigen perspectief als mama of toekomstige mama. Als mijn zoon daar ooit vragen rond... stelt of krijgt. Dus ik vind het belangrijk dat hij daar open kan over praten met mij. Ik vind dat zijn ja, gevoelens of zijn ervaring of zijn beleving op dat moment ook belangrijker is dan wat ik denk of voel. Dus dat is echt wel mijn uitgangspunt dan in hoe dat ik daarmee zou omgaan. En als hij op een bepaald moment zo... het idee zou hebben van ik ben nieuwsgierig naar die een donor of zo, dan heb ik wel het idee, dan ga ik hem gewoon ook zoveel mogelijk of zo goed mogelijk helpen
mm-hmm.
om
die te vinden.
Ja, om daar antwoorden in te vinden. Ja, dat is misschien wel een beetje een shift dat gebeurt dan is. Hè? Dat, ja, voordat je zwanger bent, heb je kinderwens, dan redeneert je nogal sterk vanuit jezelf. En dan was het, misschien het idee, dat is moeilijk om dat nu zo nog te achterhalen, maar dan was misschien wel het idee van een gekende donor zo iets bedreigender dan dat nu is.
Mm-hmm.
Nu redeneer ik veel meer vanuit de situatie van mijn zoon. Dan zou ik misschien wel nu, of hoe dat ik nu naar de dingen kijk, kiezen dat hij meer opties heeft op latere leeftijd om dingen te weten te komen. Moest het in België zo kunnen dat ze bij wijze van spreken in het fertiliteitscentrum zeggen van kijk, we hebben anonieme donoren en we hebben donoren waarbij dat uw kind op, ik zeg maar iets, 12, 16, 18 mm-hmm. jaar dingen kan te weten komen, dan zou ik dat waarschijnlijk wel
ja, kiezen. Guido Pennings vertelt hier over het advies van het raadgevend comité aan minister Van den Broeke over de anonimiteit van donoren.
Wel, ons advies stelt driesporenbeleid voor.
Driesporenbeleid?
Ja, dus anonieme,
ja.
Bekende en identificeerbare donoren.
Oké. Okay.
Dus je vertrekt niet meer van een, ik weet niet hoe men dat in het Nederlands noemt, de default position, dus de algemene start. Van de huidige wetgeving is anonimiteit. Dus die laat je vallen. Er is geen startpositie meer. De startpositie is donor en ontvanger kiezen één van de drie opties.
Ja.
Maar dan krijg je er dus in vergelijking tot nu een categorie bij waar duidelijk vraag naar is van ontvangers. Van een, als lesbisch paar, ik vind wel dat mijn kind dat mag weten. Ja, dat kan heel goed zijn dat jij dat wilt. Wel, kiest u dan een identificeerbare donor. Als jij een hetero paar bent waarvan de man zegt, ik vind dat absoluut geen goed idee, wel, kies u dan een anonieme donor.
Ja.
En dus, wat er daarna gebeurt, dat weet je niet met zekerheid. Of dat daar problemen net voor komen, dat weet je niet met zekerheid. Maar je hebt in ieder geval op een bepaald moment... Net zoals dat je moet beslissen of je al dan niet donormateriaal gebruikt, moet je een beslissing nemen. En daarna gaat je zien hoe dat er loopt.
Ja.
Blijkbaar loopt het bij de meesten goed.
Ja.
We hebben nog altijd weinig indicaties van problemen. Dus de regel is dat de initiatiefname altijd bij het donorkind ligt.
Ah, ja.
Omdat er ook heel veel donorkinderen zijn die helemaal geen donor willen zien. Hè.
Ja, hoe is dat verdeeld? Heb je daar zicht op?
Heel slecht, maar die leid je af. In het advies bijvoorbeeld staat een artikel dat verleden jaar gepubliceerd is van Zweden. Dus Zweden is het eerste land dat dus de anonimiteit heeft opgeheven, 85, dus dat is toch al eventjes geleden.
Nee.
En die hebben nu, verleden jaar, een studie gepubliceerd waarin, waarin nagegaan is hoeveel van de donorkinderen, dus de officiële in Zweden verwekte kinderen, dus niet al die naar Denemarken gegaan zijn, die tellen hier niet mee, hoeveel daarvan met zo'n instituut contact hebben opgenomen om meer informatie te krijgen over hun donor en zijn identiteit. 7%.
7% zijn op zoek gegaan.
Ze hebben informatie gevraagd. Dat is de beste studie die we in zekere zin hebben.
Ja.
Omdat het een nationale studie is. Ze is heel objectief. Hè? Dus er is niet gebiased. Maar er zijn natuurlijk wel een paar dingen die een rol spelen. En dat is onder andere het feit dat voor een heel lange periode Zweden alleen heteroparen zag.
Ja.
En we weten dat heteroparen in meerderheid niks vertellen tegen een kind.
Ja.
Dus bij gevolg kan het kind ook geen informatie vragen, aangezien het het niet te weten komt. Dus we weten niet hoeveel dat er dat zijn, hè? Dus, maar dat kan een deel verklaren waarom het maar 7% is. Dus dat betekent, als je dan nagaat, zelfs als er een bias op zit door niet weten, dan zit je nog altijd vrij laag. Dus dan gaan er een bepaald percentage, ik kan daar geen echt percentage op plakken, maar zeggen we, hè, 70%. Van kinderen die het weten, die niks vragen. Die niet naar dat instituut gaan om te vragen, kunt je mij meer vertellen over mijn donor?
Maar, hoe gaat het nu eigenlijk met donorkinderen? Guido Pennings vertelt hier over vergelijkend onderzoek op psychosociaal vlak tussen gezinnen met en zonder donorkinderen.
Er zijn twee grote longitudinale studies van Cambridge en die andere is van de Verenigde Staten, ook lesbische paren. En die tonen geen een van beide enig probleem. Niks.
Ja.
Dus alles gaat goed. Dus er blijkt geen enkel verschil te zijn met andere gezinnen wat betreft algemeen psychisch welzijn, voorkomen van psychologische problemen, ouder-kindrelatie, allerlei vormen van psychosociale ontwikkeling. Allemaal oké. Okay.
Welke rol is er weggelegd voor een donor in het leven van een donorkind? Ik zou dat persoonlijk van mijn dochter niet verkeerd vinden. Niet dat ik wil dat die een rol daar absoluut in speelt, maar als zij wilt weten wie dat is, mag ze zeker daar contact mee hebben.
Mm-hmm.
Eigenlijk, naar mijn gevoel, eender wanneer als ze wilt.
Mm-hmm.
Ieder zou daar niet moeten voor wachten tot haar 16 of haar 18 mm-hmm. jaar. Maar gewoon omdat dat daar wereldrijker zou maken.
Ja, maar ik vind het wel belangrijk dat die vertrouwensband en die duidelijkheid er is. Dat
er geen verwachtingen zijn.
Ja, maar en ook voor een kind dat ooit in de puberteit zit, dat misschien soms niet zo goed loopt en zich kan optrekken dan aan die nieuwe persoon. Ik weet niet of dat zo goed is.
Ja, ja.
En dat is zo. Allee, en dat daar ook duidelijkheid is, dit is je ouder niet.
Ja.
Ja,
ja, ja. Ja, maar is dat niet duidelijk doordat hij er niet is?
Ja, maar als je dan bijvoorbeeld...
Dat is een deen,
ja, ik weet
het.
Het
is niet dan zo, en die woont ver, hè.
Nee, ja, oké. Okay.
Het
is dat
niet dat hij dan zo even... We maken een bras en die gaat... Ze slaagt de deur dicht en ze gaat daar naartoe. Nee, hè.
Dat ja, maar over een paar jaar gaat dat misschien in 2 uur, hè, naar Kopenhagen. Misschien is dat... Nee, maar... Ja, maar stel je voor dat iemand wel in België is, die misschien...
Ja.
Op 5 kilometer van nu woont, als ze met de fiets naartoe kunnen,
mm-hmm.
Dan vind ik dat al iets helemaal anders. En dan denk ik, ja, ik denk wel dat je een maturiteit moet hebben.
Tenzij dat die donor daar dan weer wel voor te vinden is en dat dat een goede figuur is in haar leven. En dat hij op die moment daar kan bieden wat ik niet kan bieden. Want dan ben ik weer wel positief daar tegenover.
Ja, maar dat is geen ouder.
Dat is dan geen ouder, nee, dat klopt. Maar dat is wel een persoon in haar leven die dat dan een rol kan spelen. En dat hoeft... Mm. Ze heeft haar grootouders ook, dat zijn ook geen ouders, maar die zijn wel van belang voor haar en voor mij ook. Mm-hmm. Dat zijn personen die mee haar gaan vormen.
Ja.
Dus dat maakt op zich niet uit dat dat geen ouder is. Maar jij worstelt of jij bent vooral bezorgd dat zij dan gaat denken van... Dat is iemand dat ik altijd kan oprekenen en die gaan op bepaalde momenten er toch niet zijn. Dus dan ga ik het ikzelf in huis krijgen, zoiets.
Nee, maar voor mij is dat gewoon... Allee, om het heel cru te zijn, voor mij is dat een vreemdeling.
Ja.
Allee,
dat
is een vreemde.
Ja.
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 Allee, die ik dankbaar ben, hè.
Ja.
Ik ben niet super dankbaar. Nee, maar zo... Dat is een vreemd persoon die voor mij niets hoeft te betekenen.
Ja.
En ik vind het ook heel belangrijk dat vanaf dag 1 wordt gezegd dat een donor geen vader is. En dat is eigenlijk wat ik... Ja, ik heb dat vroeger ook nog een keer vader genoemd, maar dat heeft nooit dat gevoel gehad van... Een vader is iemand die je opvoedt, die er voor u is.
Hmm. Wat is dan een juistere term volgens u?
Een donor.
Of een biologische vader is dat?
Nee.
Nee, ook niet.
Dat is voor mij gewoon mijn donor.
Ja.
Sorry, maar die persoon denkt daar misschien ook zelf niet meer bijna.
Nee, ja, dat is echt die een transactie. Die weet dat ook vaak gewoon niet, hè.
Voilà. Of die is al vergeten dat hij dat ooit gedaan heeft. Dan heeft ergens in een kamertje bij een dokter voor 50 euro naar een magazine gekeken en iets achtergelaten. Allee, ja, dat kan, hè.
Ja.
Maar maakt mij allemaal niet uit. Die daar stopt dan ook. In deze tijd zijn er zoveel verschillende gezinssituaties. Nieuw samengestelde gezinnen, adoptiekinderen, donorkinderen, allee, gescheiden ouders... Allee, scheidingen zijn gewoon overal aanwezig momenteel. De waarde van hechting met kinderen is het belangrijkste. En openheid en warme nesten. En dat heeft mij dat toen beseffen. Ik denk zelf, moest ik geen biologische band hebben met geen van beide ouders. Maar wel die warmte en die openheid heb gekend die ik heb gekend. Mm-hmm. Dat ik hier hetzelfde had gezien.
Ja. En als je die niet had gekend?
Die niet had gekend?
Die warmte en die dan openheid is dat anders. En die gehechtheid. Dat is anders.
En dat is, denk ik, de essentie, de clue waar dat we weer naartoe moeten. Luisteren naar de kinderen, luisteren naar vragen, vragen beantwoorden, er zijn. En als dat op zich goed zit, en van daaruit komt een vraag van, ik ben wel een keer geïnteresseerd wie dat is, of bla bla bla. Oké, okay, is helemaal oké. Okay. Maar dat, die basis moet goed zitten. En als die goed zit, dan denk ik dat een vraag naar weten wie die donor is, ook niet... Hoe het schadelijk kan zijn naar een kind, als hij die ziet, dat hij iets heeft van, amai, interessant, leuke koffie, bye, ik ga weer naar mijn ouders.
Ja.
Maar als die hechting niet oké zit en een kind is fundamenteel bijvoorbeeld ongelukkig of zoekend, of iedereen is zoekend, maar er is iets fout in die basishechting, dan denk ik dat er op een manier naar een donor kan gezocht worden, of dat die op een bepaalde manier... een invulling kan krijgen die niet gezond is.
Ja. In het verleden zijn er wel wat donorkinderen die tevergeefs op zoek zijn gegaan. Als je ouders voor anonimiteit hebben gekozen, maar jij als donorkind bent hier niet mee akkoord, dan is er in het advies van het comité hier iets op voorzien.
Maar omdat we ervan uitgaan dat... kinderen geboren uit donatie, wanneer zij volwassen zijn, mogelijk andere wensen hebben dan die van hun ouders, is de optie voorzien dat zij op volwassen leeftijd een vraag richten aan het fertiliteitscentrum om de donor te contacteren, om te vragen of dat die bereid is om informatie te geven, dan wel contact te hebben.
Ja.
Maar dat heft... die anonimiteit niet op, tenzij de donor dat
doet.
Maar dus die mogelijkheid wordt in het advies expliciet voorzien, omdat, en dat weten we ook trouwens, hè, dat een aantal kinderen, ondertussen volwassen, dat die meer informatie willen over hun donor.
Maar de kans niet hebben om het te weten, lijkt mij de moeilijke.
Ja, nee, dat is natuurlijk de... Dat is ook het argument dat zij aanhalen. Maar dat heeft te maken met het feit dat het u ontzegd wordt. Ja, en dat begrijp ik ook. Hè. Alleen, zoals ik zei, dit is een typisch geval waarvan ik zeg dat er geen perfecte oplossing bestaat. Als jij aan de donor vraagt, wilt jij met mij contact? En die een donor zegt, ik moet van u niet weten. Ja, je kunt hem nog altijd zelf gaan opzoeken. Hè. Maar
Maar verwacht er dan ook niet te veel.
Je bent dan klaar voor wat je gaat krijgen. Hè? Want er gaan erbij zijn die gewoon kwaad gaan zijn. Terwijl als jij op voorhand zegt van, kijk, er is een vraag. Hè? Wilt je eventueel telefonisch of per brief of weet ik wat iets antwoorden? Dan weet je tenminste dat iemand is die openstaat voor die vraag. Want dus merk op, iedereen denkt de hele tijd dat identificeerbaarheid hetzelfde is als contact. Maar dat is in geen enkele wetgeving zo, hè. Geen enkele ter wereld. Dus het enige wat je krijgt is die naam. Maar die persoon kan 20 jaar later volledig van idee veranderd zijn, kan die overgetuige geworden zijn, weet ik wat. Dus, maar dan zeggen van, ah ja, ja, maar ja, jij zit hiermee akkoord gegaan. Nee, nee, hij is akkoord gegaan met het feit dat zijn naam wordt doorgegeven. Met al de rest is die niet akkoord gegaan. Nee. En je kunt zeggen van, je moet je daarop voorbereiden. Laten we eerlijk zijn, bereid jij je voor op iets dat binnen 20 jaar kan gebeuren? Niet, hè? Dus allee, als beide partijen zeggen van, oh, ik wil ik dan na 20 jaar wel best eens een keer een koffie mee gaan drinken, ja, dan gaan die samen een koffie drinken. We weten ook daar niet echt wat mensen zoeken. Sommige mensen, en dat weten we trouwens toevallig, opnieuw anekdotisch, willen gewoon die persoon eens zien. Zelfs er niet mee praten. Maar om gewoon te weten, lijk ik daar nu op? Ja. En als dat dan, ze die dan gezien hebben, is dat oké. Okay. Voilà.
Ja.
En die vragen daar verder niks meer van. Dus, maar ja, daar kunnen er bij zijn die waarschijnlijk een nieuwe papa of een nieuwe mama aan het zoeken zijn. We weten dat eigenlijk niet echt.
Ja.
Maar dat je dit niet gaat oplossen door dat hard te spelen, dat lijkt mij overduidelijk. Je kunt niemand dwingen in een relatie. En dus, of jij nu getekend hebt of niet, het enige wat jij aangeeft is of jij open staat voor het idee dat iemand u later contacteert. Voilà.
Er zullen best wel mannen zijn die zeggen, kijk, ik wil vrouwen helpen, ik ben een bloeddonor, ik weet als ik sperma kan geven dat ik daardoor mensen kan helpen. Maar die niet noodzakelijk het vooruitzicht genegen zijn dat er 18 jaar later iemand aan de deur komt kloppen en zegt, ja, het schijnt dat jij de donor bent en als dat een korte kennismaking is, zal dat misschien wel oké zijn, maar misschien ook helemaal niet. Hè, maar dat kan ook. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat er een groter engagement gevraagd wordt van de ene partij of van de andere partij. En dat is allemaal zo moeilijk om in te schatten. En daarom denk ik dat we in heel het verhaal toch goed naar alle partijen moeten luisteren. Daar geen zwart-witte beslissingen in nemen. Nee.
Nee.
Maar dat er wat moet veranderen, is denk ik wel redelijk duidelijk. Ja. Ja.
We vroegen aan Frits wat zijn standpunt is rond anonimiteit.
De discussie in België gaat nu zo inderdaad vrij over die anonimiteit. Mm-hmm. En omdat redelijk wat mensen het daar echt moeilijk mee hebben.
Mm-hmm.
En op zoek gaan. En ik heb daar al respect voor. Maar het spijtige is soms dat door die hardliners, een paar van die hardliners, dat het zo heel het...
Met hardliners bedoel je de mensen die daar heel hard tegen anonimiteit zijn.
Ja, ja, maar eigenlijk ook bijna tegen donorschap in het algemeen.
Ja, ja.
Dat daardoor wordt zo het soms... Heb ik het gevoel van, oké, maar mijn verhaal krijgt geen bestaansrecht meer.
Mm-hmm.
Ik struggle daar alleen ook mee met zo te zeggen van, ik vind dit of ik vind dat. Ik vind, ja,
mm-hmm.
Ik vind gewoon niet dat het moet... Allee, anonimiteit moet afgeschaft worden, op zich.
Waarom niet?
Maar, allee, of in sommige gevallen niet. Omdat ik belangrijk vind, is dat je, als je geboren wordt, beseft dat die twee personen, bij wie, of één persoon,
mm-hmm.
bij wie dat geboren wordt, dat je ouder is.
Ja.
En dat die donor hun ouder niet is.
Ja.
En dat het gevaar soms kan zijn...
Dat je daar meer verwachtingen van hebt.
Ja. En dat ook op het moment dat bijvoorbeeld even minder gaat in je... relatie met je ouders, wat dat in elke relatie met ouders kan, ook in een...
Mm-hmm, een goede relatie.
Ja, en ook biologische. Als zelf bij de twee biologische ouders, dat dan ineens zo'n reactie kan zijn, ik ga naar mijn biologische vader, maar dat is niet zo.
Ja, ja, ja.
Ik zou dat wel spijtig vinden, ook aan de andere kant, als dat betekent van, oké, we schaffen anonimiteit af, dat dan... Ik heb al met mensen gesproken die dan zeggen van, oké, maar dan zou ik echt niet meer doneren. Dan hoeft dat voor mij niet. Want ik zie dat als iets dat ik doe om iemand te helpen, maar daar stopt het dan ook. We hebben sinds een aantal maanden nu zo een groepje, ik denk dat we nu met een 9 of zo of 10 zijn, van allemaal verschillende achtergronden van, zoals ik, twee moeders, die het bijvoorbeeld niet willen weten of niet hoeven te weten, tot kinderen van alleenstaande moeders, die het wel of niet, of kinderen uit heteroseksueel, die het dan wel of niet... Allee, zo alles een beetje door elkaar, maar die gewoon vertrekken vanuit... het verhaal is complex. En iedereen heeft zijn eigen kijk. En dat is oké als jij wilt op zoek gaan. En dat is oké als jij het moeilijk hebt. En dat je zegt van die anonimiteit is voor mij iets dat wel lastig is. Maar dat is ook oké als ik zeg van voor mij niet. En we proberen gewoon nu iedereen daarin gelijk te horen en gelijk kans te geven en te beluisteren. Omdat dat niet voor ons niet hoeft van zo'n eenzijdig... ding te zijn dat slecht is. Ja. Omdat bestaat ook wel het goede verhaal of het gelukkige verhaal. Een paar daarvan zijn ook effectief op zoek gegaan. Twee daarvan zijn halfzussen die elkaar gevonden hebben. Ja. En dat is super fijn. Die komen nu zo overeen. Dat zijn hartsvriendinnen geworden.
Kan anonimiteit vandaag in tijden van sociale media en DNA-databanken nog gegarandeerd worden?
Met anoniem laat men eigenlijk toe dat we nog rekening houden met oogkleur, haarkleur, lengte, gewicht en bloedgroep. Maar dat was in de tijd dat er geen Facebook en social media bestonden. Hè? Want als je nu zegt, bijvoorbeeld, ik ben een man uit deze gemeente en ik ben donor in het USA en je zet daar een profielfoto bij, ja... dan ben je niet meer zo anoniem. Hè? Dus dat is net zoals heel dat DNA-verhaal. Ja, begint dat allemaal toch wel een beetje te kwakkelen, zeg maar. Dus ik denk, allee, we moeten daar niet achter de feiten aanlopen. Hè. En de mensen die bij ons de gesprekken hebben met de donoren, geven dat ook aan. En zeggen van, kijk, volgens de wetgeving gaan wij u correct behandelen als anoniem. Het is te zeggen, wij gaan niet uw adres doorgeven en waar dat gewoont en zo verder. Maar dat wil niet zeggen. Hè. Dat wil niet zeggen dat men u niet kan vinden. Hè. Ik denk dat dat toch wel heel erg belangrijk is. Omdat dat is ook een stuk dat moet beschermd worden. Als mensen een engagement aangaan... denk ik, hebben ze wel recht om behandeld te worden volgens dat engagement. En als een donor later zegt van, ja, ik heb daar nog eens over nagedacht, eigenlijk zo erg is dat niet, moest er toch een kind contact zoeken en die verandert van gedacht, dan is dat denk ik voor die donor een goede zaak. Tenzij dat er nieuwe wetgeving is, waar dat je van bij de start andere spelregels hebt. Maar dat is een beetje de zorg die wij hebben, dat men gewoon alles op een hoop gaat gooien. En ja, dat is niet oké. Ik bedoel, er zijn de kinderen, maar er zijn ook nog de donoren, hè, die toch ook... ja, die het allemaal wil doen, hè. Nee, want anders zou het stoppen. Ja.
Weet je, het feit is ook gewoon, hoe dat het draait of keert, mensen die nu willen weten met wie dat ze related zijn, kunnen het weten. En dat is het gewoon. Anonimiteit, hoe dat je dat echt draait of keert, dat bestaat niet meer.
Nee,
als ik wil weten, wie is mijn biologische donor, ja, mijn donor, dan over dit en twee jaar... kan ik met hem koffie gaan drinken, bij wijze van spreken. Allee, of weet ik gewoon wie dat die is.
Denk je dat?
Ik denk dat wel.
Tot nu toe denk ik dat hij daar nog niet veel zo uitgesproken gevoelens rond heeft, dat voor hem gewoon zo nog een feitelijke situatie is, van dat is zijn verhaal. Ik kan mij wel voorstellen dat hij op een bepaald moment meer vragen gaat krijgen rond die donor. Mm-hmm. Als het idee gaat doordringen... Of duidelijker worden van, kijk, er zijn misschien nog andere kindjes, of mensen ondertussen, grote mensen, die ook met zaadjes van die donor
van die meneer,
gemaakt zijn. Ja. En dat zijn dan eigenlijk zo, ja, genetisch gezien, zou je zeggen, halfbroers of halfzussen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat er daar eerder vragen gaan rondkomen of zo.
Ja, maar zelf heb ik nooit een gevoel gehad van, ik wil dat weten. Ik heb wel echt al vaak gehad dat zo mensen sturen van, ik heb je gezien. En ik weet niet of dat daaraan ligt, maar dat er zo in België toch redelijk wat gasten op mij zouden lijken. Ja. Ik weet nog dat, ja, zo van, zij op Tomorrowland, omdat ze mij gezien op een of ander filmpje of zo. Maar ik was effectief op Tomorrowland. En dan keek ik naar dat filmpje, maar dat was dat ik totaal niet. Dat was iemand die bijna hetzelfde hoofd had, maar wel bijna 2 meter was of zo. Dus, ergens denk ik, zo, er zullen er wel wat rondlopen, maar ik vind dat ook wel een grappig mysterie of zo. En,
Het mag een mysterie blijven.
Ja, zeker. Zeker.
Ik denk alleen dat we komen uit een enorme historiek, uit een enorme rugzak, uit het verleden, die zeker toen ook niet slecht was. Want nu wordt alles een beetje afgebroken alsof het toen allemaal slecht en verschrikkelijk was. Ik bedoel, het stond toen in zijn kinderschoenen. Het is toch maar uit de grond gestampt geweest. Daar zijn veel gezinnen en denk best ook wel veel gelukkige donorkinderen. Dus het was zeker niet allemaal slecht. Maar ik denk, als je met voortschrijdend inzicht... merkt dat er toch wel een aantal zaken zijn en hiaten zijn, zowel aan de kant van de donoren als aan de kant van de kinderen, ja, dan is de tijd denk ik wel rijp voor aanpassingen. En dat is eigenlijk waar we nu een beetje zitten op te wachten.
En tot slot. Beste minister, maak hier werk van. Neem dit ernstig. Geef wensouders de kans om hun kinderwens te vervullen op een manier waar ze zich goed bij voelen. En hou daarbij rekening met de donorkinderen en de donoren. Dank u wel, minister. Je luisterde naar een podcast van De Maakbare Mens, De Verdwaalde Ooievaar en podcastmaker Isabel Wuitens. Heb je na het beluisteren van deze aflevering nog vragen? Bezoek de website www.demaakbaremens.org of stuur een mailtje. Heb je iets gehad aan deze aflevering? Deel ze. En laat een review na. Zo kan je anderen helpen deze podcast te vinden. Bedankt om te luisteren.